Bedankt. Ja. Fijn dat ik hier weer in uw midden mag zijn. En ik wil beginnen met u een Shabbat Shalom toe te wensen. Maar we hebben de meeste van u heb ik al wel gezien, even gesproken, even de hand gedrukt. Maar bij deze nog vanaf deze plek een hele goede Shabbat toegewenst. En ik wilde zelf persoonlijk ook nog eventjes kort tot God richten en beginnen met gebed. Hemelse Vader, we zijn hier voor u gekomen. We gaan samen uw woord lezen en wilt u geopende oren en geopende harten geven. Wilt u onze ogen verlichten? Wilt u zelf uw woord uitleggen en wilt u in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Ja, ik bid dat er vandaag nieuwe zalving zal komen. Nieuwe stromen van uw geest zullen uitgaan. Deze dag, deze Shabbat, wees in ons midden. In de machtige naam van Yeshua. Amen. Ik zat vanmorgen wat op NOS te kijken. Even kort het nieuws bekijken. En toen las ik nieuws over twee grote verhuizingen. Ik las van een vliegtuig van Corendon. Wat over 15 weilanden, 17 sloten A9 moest. Dus de A9 was afgesloten. En dat vliegtuig werd op allemaal wieltjes, werd zo rustig over de snelweg heen gereden. Een hele onderneming. En ik las ook van een huis wat naar de overkant verhuisde. Dus ook op wieltjes en rustig zo van de ene kant van de straat naar de andere kant gereden. Ja, het is wel een dag van grote verhuizingen. Nou wil het geval dat we vandaag over de tabernakel gaan nadenken. Ja, God had geen wieltjes nodig. De tabernakel was een verplaatsbare plaats waar God woonde. En dat wil zeggen dat God niet aan tijd of plaats gebonden is, maar dat hij overal zijn woning kan maken. En ik ben ervan overtuigd dat God vandaag ook hier zijn tabernakel wil gaan bouwen. En dat eigenlijk al lang heeft gedaan, voor een groot gedeelte, maar hij wil vandaag weer verder bouwen aan zijn tabernakel hier. Hij wil zijn huis hier bouwen en met zijn aanwezigheid aanwezig zijn. Ik wil gaan lezen uit Exodus 25. Toen sprak de Heer tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. Hefoffer, daar wordt in het Hebreeuws het woordje teruma gebruikt. U moet van iedereen wiens hart het hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper, blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Teruma, een vrijwillige gave. In de Bijbel lezen we op meerdere plekken van teruma. Teruma, dat is een offergave die je geeft aan God in de vorm van geld, voorwerpen, materialen. Dat is teruma. En we lezen hier over een vrijwillige teruma. De mensen mogen bijdragen aan de tabernakel zoals hun hart het ingeeft. En de een kreeg het op zijn hart om goud te geven. En een volgende kreeg het op zijn hart om zilver bij te dragen. En weer een ander kreeg het op zijn hart om rood-purperen kleden voor de tabernakel bij te dragen. Een vrijwillige gave dus. Maar als we eventjes verder blazen in Exodus, dan lezen we in Exodus 38 ook over een vaste teruma. Ik ga dit vers niet met u lezen vandaag, maar er staat in Exodus 38 vers 25, kunt u dat vinden, dat per hoofd van de Israëlieten, ieder Israëliet apart, moest een halve shekel zilver geheven worden. Was voor iedereen gelijk. Een halve shekel zilver voor het heiligdom. En daarvan werden de voetstukken gegoten waarop de pilaren zouden staan die de tabernakel overeind moesten houden. Dus we lezen hier over een vrijwillige teruma en daar over een verplichte of een vaste teruma. Nou willen we ons eerst afvragen waarom deze twee verschillende heffingen er zijn. Waarom worden de ene gave wordt vrijwillig gegeven, en verschilt per persoon. En waarom wordt de andere gave vast of verplicht gegeven? En is dat voor iedereen gelijk? Ik denk dat hier een hele belangrijke les in zit. We lezen namelijk in het Nieuwe Testament dat Yeshua ons wil maken tot pilaren in het heiligdom van God. Dat lezen we in Openbaring 3, vers 12. Hij wil ons maken tot pilaren in het heiligdom van God. En waar stonden die pilaren op? Op wat voor fundament? Wat is dat fundament van zilver wat gegoten is voor die pilaren? Nou, dat wil ik wel met u gaan lezen. Daarom wil ik met u doorbladeren naar 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3 vanaf vers 11 staat: want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Yeshua HaMashiach. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. We lezen hier heel duidelijk in deze verse dat er één vast fundament is. En dat is Yeshua HaMashiach. En we zijn allemaal op dat ene fundament gebouwd. Dat is voor iedereen gelijk. Maakt niet uit of hoe je bent of wie je bent. Dat fundament is voor ons allemaal gelijk. Deze vaste gave van een halve shekel per persoon werd ook niet zomaar geheven. Die werd geheven in verband met een volkstelling. En er staat: als je God gebood Mozes, als je het volk gaat tellen en je gaat kijken wie er allemaal in het volk wonen, hoe groot het volk is, dan moet je een halve shekel per persoon heffen en dat zal als verzoening voor zijn of haar leven dienen. Want als je dat niet doet, zal er een plaag komen over het volk. We zien hier dus dat deze halve shekel verbonden is met verzoening en een losprijs betalen. En zie daar, het fundament Yeshua. Hij heeft voor ons de losprijs betaald, zodat wij bij het volk van God geteld konden worden. Zodat als wij bij Gods volk geteld zouden worden, er geen plaag over ons komen zou. Yeshua heeft de losprijs voor ons betaald. En hij is het ene vaste fundament. En daarop verrijst die hele tabernakel. Maar de volgende vraag is natuurlijk: wat zijn die vrijwillige gaven dan? Wat bouwen we dan? Goud, zilver, hout, doeken? Waarom moet dat hele rijtje opgesomd worden in ons gedeelte? Waarom staat het zo uitvoerig beschreven? En ik denk dat daar een goede verklaring voor is. Ik denk namelijk dat al deze materialen verwijzen naar geestesgaven uit het Nieuwe Testament. We hebben allemaal ons unieke plekje gekregen in de tabernakel. En we zijn allemaal noodzakelijk om die ene tabernakel overeind te houden. Ieder met zijn of haar gave heeft een eigen plekje gekregen. En als we allemaal ons plekje innemen, dan kan God in ons midden wonen. Daar gaan we vandaag dan ook naar kijken. Soms zeggen mensen: ja, Yeshua is het fundament. Dus daar moeten we het dan ook maar bij houden. We moeten het niet zoveel hebben over onszelf en over hoe wij allemaal daarbij ingeschakeld worden. Laat het bij Yeshua houden. Het gaat om het geloof alleen en daarmee uit. Maar bent u wel eens op een bouwplaats geweest? Hebt u daar wel eens een fundament zien liggen zonder iets erop? Beton, misschien nog wat van die staken eruit die dat stevig maken. Zou u daarop willen wonen? Nou, ik zou er niet op willen wonen, op alleen een fundament zonder een huis erop. U wel? Nee, aan alleen een fundament heb je helemaal niets. Een fundament is gelegd om er iets op te bouwen. En daarom moeten we ook niet blijven steken bij het fundament Yeshua alleen. Maar moeten we kijken hoe wij op Yeshua gebouwd kunnen worden tot een geestelijke tempel of tabernakel? En zijn al deze materialen dan nodig? Zijn al die geestesgaven die God ons geeft dan allemaal nodig? Nou ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar zou u willen wonen in een huis zonder deur? Dat u niet naar binnen kunt? Of zou u willen wonen in een huis zonder trap, dat u niet naar boven kunt? Of zou u misschien willen wonen in een huis zonder vloer of zonder plafond? Nee toch, ieder onderdeel in huis is nodig. En pas als het huis bewoonbaar wordt, dan kun je erin wonen. En daarom wordt deze lijst allemaal uitgebreid opgesomd, omdat deze materialen laten zien wat er noodzakelijk is om Gods woning bewoonbaar voor hem te maken. Al deze materialen waren nodig om Gods tabernakel voor hem bewoonbaar te maken. En ook de geestesgaven waarnaar deze materialen verwijzen zijn allemaal nodig, noodzakelijk. Ik wil ze vandaag langs gaan lopen, die materialen. En natuurlijk, het blijft een poging. Ik verbind die materialen met verschillende geestesgaven. Het blijft een poging en er valt over te discussiëren of de linken die ik leg juist zijn. Dus denk vooral mee en kijk zelf ook wat u ervan vindt. Mocht u het later nog eens na willen lezen, ook met tekstverwijzingen erbij, dan kunt u op de website terecht, op mijn website www.ingeestenwaarheid.nl. Daar kunt u ook alle verwijzingen vinden. Maar allereerst begint het met de materialen goud, zilver en koper. Deze vormen een drieslag. Goud, zilver en koper horen bij elkaar. En goud, zilver en koper staan in de Bijbel symbool voor wijsheid, inzicht en kennis. Dat is een drieslag die je in de Bijbel veel tegenkomt. Je vindt hem bijvoorbeeld tegen bij Bezaliel. Bezaliel was degene die het goud, het zilver en het koper moest gaan bewerken voor de tabernakel. En dan staat er dat God hem met een geest van wijsheid, inzicht en kennis had gevuld om al deze materialen zo te bewerken dat de tabernakel kon verrijzen. Dan zien we al dat hij dus wijsheid, inzicht en kennis nodig had om met het goud, zilver en koper te werken. Maar we vinden het ook in Spreuken bijvoorbeeld. Staat in Spreuken bijvoorbeeld: want de wijsheid is verkieselijker dan goud en het inzicht is te verkiezen boven zilver. Dan vind je weer dat verband. En zo vind je het op meerdere plekken terug. Goud, zilver en koper staan voor de gaven van wijsheid, inzicht en kennis. Wat is dan het verschil tussen deze drie? Nou, ik wil een voorbeeldje gebruiken. Stel, je hebt een hamer en een spijker. Nou, kennis is belangrijk. Kennis betekent dat je weet wat de hamer en wat de spijker is. Het wordt een beetje lastig als je probeert met die spijker de hamer in de muur te slaan. Dan kun je hard hameren, maar dan lukt het niet. Het is goed om te weten wat een spijker en een hamer is. Dat is kennis. En dan heb je inzicht. Inzicht is dat je weet hoe je die hamer moet hanteren. Dat je de juiste klappen geeft, zodat die spijker de muur ingaat. En wijsheid betekent dat je dat ook nog eens op een goede manier doet. Dat je dus die spijker niet in de houten band van je buurman slaat met de hamer, maar dat je hem in de muur slaat om bijvoorbeeld een schilderij op te hangen. Dat is wijsheid, inzicht en kennis. Kennis kun je vergaren, dat is alles wat je weet. Alles wat je opslaat in je hoofd. Inzicht is dat je de juiste verbanden legt. En wijsheid is dat je het juiste, het goede ermee doet. Zo is het dus ook met de Bijbel. Je kunt enorm veel bijbelkennis hebben en je hoofd daarmee volgeladen hebben. Maar als je de inzichten en de verbanden daartussen niet begrijpt, dan kun je er niet zoveel mee. En je kunt zelfs de verbanden en de inzichten nog allemaal begrijpen, hoe alles samenhangt. Maar als je het vervolgens niet goed toepast in je leven, dan ontbreekt je nog steeds de wijsheid. Deze drie dingen wil de Heilige Geest geven. En soms in het bijzonder aan personen in de gemeente. Hij kiest soms in het bijzonder enkele personen eruit. En die geeft hij dan een geest van wijsheid. Of een geest van inzicht. Of een bijzondere geest van kennis. Deze gaven zijn noodzakelijk. Want alles begint met kennis van het juiste. En ook de juiste toepassing daarvan. Als je geen kennis en geen wijsheid hebt, waar begin je dan met het volgen van God? Dan krijgen we vier verschillende koninklijke kleden. We krijgen de hemelsblauwe kleden, de purperkleden, de karmozijnkleden en de linnenkleden. En deze vier kleden, daar werd de tabernakel zelf van gemaakt. Het waren vier kleden die op elkaar gelegd werden en die vormden de tabernakel zelf, de tent. En al deze stoffen zijn koninklijke kleuren. Deze kleden werden allemaal gedragen door koningen. Hemelsblauw was bijvoorbeeld koninklijke kleding. Purper ook, karmozijn en linnen waren allemaal superdure stoffen. En het hemelsblauw wil ik vandaag verbinden met de bediening van leraar en de gave van onderwijzing. Waarom? Omdat we herkennen de tzitzit die aan de mantel hangen, die aan de hoeken van het kleed gemaakt moesten worden. In het tzitzit zat de hemelsblauwe draad. En deze tzitzit verwezen naar de Torah, naar het onderwijs uit de Torah en de kennis uit de Torah. Daarom wil ik deze hemelsblauwe draad vandaag verbinden met de bediening van leraar. Deze bediening is noodzakelijk in de gemeente. Want als je geen leraar in je midden hebt, geen leraren die van God gekregen onderwijs kunnen geven, ja, dan kun je als gemeente niet doorgroeien tot volwassenheid. En dat is belangrijk, dat je als gemeente doorgroeit naar volwassenheid, want dan krijg je een stukje stabiliteit. Dan ga je niet met alle winden meewaaien en dan gaat niet ieder zijn eigen dingetje leren, maar dan krijg je een stuk stabiliteit. Dan groei je in volwassenheid en dan krijg je body als gemeente. Daarvoor heb je leraren nodig die onderwijs geven van God. Dan krijgen we het purper. En de purperkleden komen we in de Bijbel in het bijzonder tegen als de tabernakel ging reizen. Er staat namelijk, als de tabernakel op reis ging, dan moest men het as van het altaar afvegen. Het as wat van de brandoffers en zo over was. En daar moest men een purperkleed over uitspreiden. Nou, dit doet een belletje rinkelen. We hebben het net gezongen met elkaar, dat onze verdriet, onze as, tot vreugdekleding veranderd kan worden. As tot vreugdegewaad of as tot vreugdeolie omgedraaid kan worden. En dat is de bedoeling. Als je een purper kleed uitspreidt over die as, dat is eigenlijk dat je die as, dat verdriet wat je in je leven kan hebben, de moeite, de pijn, dat veranderd wordt in iets koninklijks, iets moois, iets prachtigs. Dat het bedekt wordt. En daarom wil ik de purper vandaag verbinden met de bediening van herder en de gave van vertroosting. Ook herders zijn nodig in de gemeente, noodzakelijk. Als je verdriet en moeite in het leven hebt, ja, dan zit je niet te wachten op een leraar. Die kan jou heel goed advies geven en dingen leren. Maar als je verdriet en pijn hebt, dan heb je allereerst iemand nodig die een arm om je schouder legt. Die je weer bemoedigt, weer hoop en moed geeft. Herders zijn nodig om de boel bij elkaar te houden. Om mensen vol liefde met elkaar om te laten gaan. Ja, zodat God in het midden kan wonen. Yeshua heeft zelfs gezegd, heeft de liefde het hoofdgebod genoemd. Hij zei, als je lief hebt, als je elkaar lief hebt, dan heb je alle geboden vervuld. En daar draagt de herder in het bijzonder aan bij. Dat mensen elkaar lief hebben, vertroosten, bemoedigen en een oogje op elkaar houden. Dan krijgen we het karmozijn. Karmozijn komen we ook op een aantal plekken tegen in de Bijbel. En in het bijzonder komen we karmozijn tegen bij het reinigingswater. Karmozijn was een van de onderdelen die in het reinigingswater gegooid moest worden. En waartoe diende dat reinigingswater? Nou, onder meer om bijvoorbeeld een genezen melaatse te reinigen van zijn melaatsheid. Als iemand melaats was geweest voor een hele tijd en hij was genezen van deze ziekte, dan moest hij gereinigd worden door dat reinigingswater door de priester op hem te laten sprenkelen. Ik weet niet, misschien kennen we dat verhaal wel, dat van die melaatsen die bij Jezus komen. En die worden dan genezen en dan stuurt Jezus ze naar de tempel toe. Want dan moeten ze namelijk naar de priester toe gaan en die moet dat reinigingswater met dat karmozijn erin op hen sprenkelen. Daarom wil ik karmozijn verbinden met de geestesgave van genezingen. Genezing of reiniging. Ook deze gave is noodzakelijk. Deze is noodzakelijk in het geval er ziektes zijn. Als mensen tobben met lichamelijke of psychische ziektes, heb je mensen nodig in je midden, ja, die de gave van genezing hebben. Die jou de handen op kunnen leggen of kunnen zalven. Die jou daarin bij kunnen staan. Het is belangrijk, want als één lid lijdt, zegt Jezus in het Nieuwe Testament, dan lijdt het hele lichaam mee. Dus ja, als er één iemand ziek is in de gemeente, dan lijdt de hele gemeente daaraan mee. En zelfs Yeshua, het hoofd, lijdt daaraan mee. Want Yeshua is het hoofd van hetzelfde lichaam. Dus daarom is het belangrijk dat er mensen met de geestesgave van genezing zijn. Dan hebben we nog de linnenkleding. De linnenkleding was dienstkleding. Linnenkleding werd gedragen door koningen als ze in dienst waren. Linnenkleding werd gedragen door de priesters als ze in dienst waren. En linnenkleding werd ook wel door mensen die een ander soort dienst waren. Bijvoorbeeld levieten droegen ook linnenkleding. Dus linnen wil ik verbinden met de geestesgave van dienstbetoon. Die vinden we ook in het Nieuw Testament. Er is ook een gave die de Geest speciaal aan sommige mensen geeft. De gave van dienstbetoon. En ook deze gave is noodzakelijk. Want je hebt mensen nodig die alle taken in de gemeente verrichten die er gedaan moeten worden. Taken in materiële zin, bijvoorbeeld in de zin van kosters, mensen die de boel klaarzetten. Maar ook taken in geestelijke zin. Er moeten soms gewoon dingen gebeuren en gedaan worden. En er zijn er mensen nodig die daarvoor een gave hebben. Die dat speciaal en met vreugde in het hart doen. Die dat niet met een uitgestreken gezicht en een langzame tred doen. Maar mensen die daar vreugde aan beleven. En die dat ook door de geest daartoe gedreven worden om al deze dingen te doen. Deze gave van dienstbetoon is zeker niet de minste gave. Je zou er misschien snel een beetje op neer kunnen kijken. Dat je denkt van nou, dat zijn mensen die doen de klusjes. Nee, dat is niet waar. Dienstbetoon is niet de minste gave. Want toen Yeshua hier op aarde rondwandelde, toen heeft hij ons laten zien dat waarlijk leiderschap altijd dienstdienend leiderschap is. Hij heeft ons laten zien dat als je een heer, een koning wil zijn, dan zul je de ander moeten dienen. En hij liet dat zien door onder meer door de voetwassing. Door zijn discipelen, zijn leerlingen de voeten te wassen. Dus dienstbetoon is zeker niet de minste gave. Dat waren de vier kleden die de tabernakel zelf zijn. Dan hebben we daar nog een kleed wat er overheen gespreid werd als een bedekking. En dat was de geitenharen, het geitenharenkleed. En waar zou het geitenhaar naar kunnen verwijzen? Zelf denk ik dat het geitenhaar verwijst naar de harige profetenmantel. De profeten droegen vaak mantels die harig waren van stof. Daaraan kon je ze herkennen ook. We lezen bijvoorbeeld dat Agab, de profeet Elia, herkent aan zijn mantel. Dan komt er iemand naar hem toe en die zegt, ik ben een man tegengekomen en hij zag er zo en zo uit. Hij droeg een harige mantel. En toen zei Agab, dat is de profeet Elia. Want profeten waren aan de harige mantel te herkennen. En daarom wil ik de geitenhaar verbinden aan de bediening van profeet en de geestesgave van profetie. Dat is ook een belangrijke geestesgave die in Gods gemeente aanwezig hoort te zijn. Paulus noemt het zelfs de belangrijkste van alle gaven, waar je het meest naar zou moeten streven, allemaal profetie. Waarom? Nou, deze geestesgave is noodzakelijk, want door de gave van profetie kun je verbonden zijn met God. Als je een gave van profetie hebt, dan geeft God in het bijzonder beelden en woorden aan jou door voor een ander. Of voor de gemeenschap. God kan je bijvoorbeeld woorden geven of dingen laten zien over iemands leven. En dat kun je dan naar iemand uitspreken. De gave van profetie verbindt jou eigenlijk, zou je kunnen zeggen, met het commandocentrum. God kan aan jou dingen doorgeven die belangrijk zijn voor het leven wat hier plaatsvindt. En we weten allemaal dat als je in het leger dient, dat het belangrijk is om in contact te blijven met het commandocentrum. Je gaat niet dingen op je eigen houtje doen, want dan loopt het in het honderd. Je moet altijd in contact blijven met je meerdere. En daarom profetie. Blijven luisteren naar God en kijken wat hij je doorgeeft. Dan hebben we nog de rood geverfde ramshuiden. De ram kennen we ook wel van de ramshoorn. Niet alleen de huiden werden gebruikt van de ram, maar ook de hoorn. En rood geverfd, het woordje wat daarvoor wordt gebruikt in het Hebreeuws, is het woordje damim. Er zit het woordje dam, bloed in. Dus bloedgeverfde ramshuiden. Dus het gaat over bloed en ramshoorn, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt het hier over strijd, over oorlog, geestelijke oorlogsvoering. En als de ramshoorn geblazen wordt, dat is eigenlijk een teken van krachten en wonderen en tekenen. En het bloed staat voor het martelaarschap. Door de eeuwen heen hebben veel mensen hun leven opgeofferd voor Yeshua en voor zijn zaak. En dus hun bloed heeft belangrijke doorbraken kunnen brengen in de geestelijke strijd. Bloed en ramshoorn staat voor de geestelijke strijd, voor krachten en wonderen en voor martelaarschap. Deze zijn belangrijk. Waarom zijn deze noodzakelijk voor Gods tabernakel? Ik denk dat deze noodzakelijk voor Gods tabernakel zijn om geestelijke doorbraken te forceren. Als de dingen op slot zitten, als het de zegen niet kan doorbreken, Als je steeds tegen een muur aanloopt, als er een geestelijke blokkade zit, dan zijn juist deze dingen van belang. Opoffering, maar ook ja, de ramshoorn die gebruikt wordt in de geestelijke strijd. Dan hebben we nog de Tachash-huiden. Wordt vertaald met zeekoeienhuiden in de herziene statenvertaling. Ja, ze weten niet precies wat de Tachash voor een dier is geweest. Maar de Tachash-huiden werden gebruikt op een bijzonder moment. Namelijk als de tabernakel op reis ging, dan moesten alle voorwerpen van de tabernakel moesten in Tachash-huiden verpakt worden. Bijvoorbeeld de voorwerpen van de offerschalen en de tangen die op het altaar werden gebruikt. Maar ook alle andere voorwerpen, zoals de ark en de menorah, werden allemaal ingepakt in Tachash-huiden. En zo werden al deze dingen beweegbaar gemaakt. Want zo konden ze op reis, zonder dat ze ontheiligd werden. Dus deze Tachash-huiden zorgen ervoor dat de heilige dingen op reis kunnen, in beweging gezet kunnen worden. Zodat Gods aanwezigheid naar andere plekken kan gaan reizen. Deze wil ik verbinden met de geestesgave van evangelist. De evangelist is altijd op reis, op zoek om Gods evangelie naar andere plekken te brengen. Om naar andere mensen, in andere mensen ook Gods inwoning te laten zijn. De evangelist heeft het op zijn hart om het evangelie uit te laten gaan naar anderen. En ook deze evangelist is noodzakelijk in de gemeente. Noodzakelijk voor de missie die we te vervullen hebben. Want we hebben één belangrijke missie meegekregen toen Jezus naar de hemel ging. Toen Yeshua naar de hemel ging, zei hij tegen zijn leerlingen, ga heen over de hele wereld en predik het evangelie aan iedereen en dopend in mijn naam. Dat is onze missie. En dat is ook eigenlijk ten diepste ook nog de enige reden waarom we hier nog op aarde zijn. Want er staat ook in een van de apostolische brieven, dan wordt er afgevraagd waarom Yeshua zo lang wegblijft, waarom die nog niet is teruggekeerd. En dan staat er, omdat God nog geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat ze allemaal erbij komen. Dat is onze missie, onze taak, om uit te gaan naar de mensen. Om zoveel mogelijk mensen nog bij Yeshua te halen. En daar zijn speciale mensen voor nodig, ook die in het bijzonder de gave van evangelist hebben. Die weten hoe ze anderen kunnen bereiken. Dan heb je het acaciahout. Het acaciahout, dat gaf de stevige structuur van de tabernakel. Daar waren de platen van gemaakt die overeind stonden. Daarvan werd de structuur gebouwd, zodat alles netjes overeind kon blijven staan. En de acacia, dat was een boom die groeide goed in de Sinaï-woestijn. Onder barre, dorre omstandigheden. Die acaciaboom kon je op de meest dorre plaatsen aantreffen. En dan stond hij toch gewoon te groeien en was hij er goed aan toe. En ik denk dat dit acaciahout verbonden moet worden met de geestesgave van geloof. Ook daarover lezen we in het Nieuwe Testament. Ik denk dat geloof of vertrouwen in God, dat de juiste stevigheid, de juiste structuur geeft. Geloof is de basis. Als we vertrouwen hebben in God, dat is de basis van alles wat we doen. En juist ook als we leven in barre omstandigheden, als we de zegen niet zien, als het allemaal niet zo wil vlotten, dan is het geloof belangrijk. Dan is het belangrijk om op God te blijven vertrouwen, ook als je het niet ziet. Als je geen dingen ziet van God, dat je dan toch op hem blijft vertrouwen dat hij er is en dat hij doorgaat met zijn werk. In Hebreeën wordt gezegd, geloof is de vaste zekerheid van dat wat we niet zien. Dus als je het niet ziet, als je onder nare omstandigheden leeft, dan geeft het geloof je moed en kracht om vol te houden. Dan krijgen we drie dingen die bij werden gedragen voor in het heilige van de tempel. Namelijk de lampolie, de zalfolie en het geurige wierook, of het reukwerk. Dit zijn drie gaven die met mystiek te maken hebben, met de ontmoeting van God. De lampolie allereerst. De lampolie liet de zevenarmige menorah branden in de tabernakel. Hij gaf dus licht in het heiligdom, verlichtte het heilige in de tabernakel. En deze lampolie zorgde dus voor dat je dingen kon zien. Daarom wil ik deze lampolie verbinden met visionaire gaven. Het gaven van mensen die in de geestelijke wereld kunnen kijken en kunnen zien. En dat is belangrijk. Want als je niet kunt kijken in de geestelijke wereld, dan zul je je hoofd steeds stoten tegen bepaalde dingen. Als je op een fiets ergens heen gaat fietsen, dan doe je dat niet met je ogen dicht. Want dan fiets je ergens tegenaan. En zo is het in de geestelijke wereld net zo. Je hebt mensen nodig die geestelijk geopende ogen hebben, zodat ze kunnen zien wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Nu kun je je natuurlijk afvragen, wat is het verschil dan tussen profetie en deze visionaire gaven? Ik denk dat er één heel belangrijk verschil is. Stel, ik zit in het leger. En ik moet steeds contact hebben met het commandocentrum. Ik moet dingen doorkrijgen van God. Dat is de gave van profetie. Maar ik ga niet naar mijn meerdere toe, als ik op een lantaarnpaal afloop, en vraag, moet ik er omheen lopen of moet ik er tegenaan lopen? Nee, toch? Ik zie die lantaarnpaal, dus ik loop er omheen. Dat is het verschil. Profetie geeft boodschappen of beelden van God door. Hij geeft ons een boodschap. Maar als je ziet wat er in de geestelijke wereld hier gebeurt, er zijn ook dingen die je gewoon kunt zien, die er gebeuren, zodat je, ja, dan hoef je God niet voor te raadplegen, maar dat kun je gewoon zien, die kun je omzeilen. Daar heb je ogen voor gekregen. Het zijn twee verschillende dingen. Deze mensen met de bijzondere visionaire gaven zijn nodig, zodat je als gemeente niet geestelijk blind bent, zodat je niet steeds je hoofd tegen dezelfde dingen stoot. Dan heb je nog de heilige zalfolie. De zalfolie waarmee mensen die toegewijd werden aan het heiligdom of aan God speciaal gezalfd werden. Bijvoorbeeld koningen werden gezalfd, priesters werden gezalfd, profeten werden gezalfd. En deze zalving had altijd te maken met zalving door de Heilige Geest. Als mensen gezalfd werden, dan werden ze toegerust door de Heilige Geest voor een bepaalde taak. Daarom wil ik de zalfolie met toerusting of inwijding verbinden. Toerusting met de Heilige Geest en inwijding in zijn zaken. En ook dit is noodzakelijk. De zalfolie is ook noodzakelijk. Waarom? Het is belangrijk om Gods werk voortgang te laten vinden. Om bijvoorbeeld weer een nieuwe generatie te betrekken bij Gods werk. De inwijding of de toerusting is belangrijk. Dat je dingen die jij hebt ontvangen van God ook doorgeeft aan een volgend persoon of aan een volgende generatie. Dat je een zalving die je van de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je die aan een ander kunt overdragen. Met een moeilijk woord wordt het ook wel impartation genoemd. Kan door handoplegging plaatsvinden of door zegening. Je kunt gaven, dingen die van de Heilige Geest die jou zijn toevertrouwd, aan een ander doorgeven. Dat is eigenlijk wat de zalfolie doet. Dan ben je een ander aan het zalven als het ware, aan het inwijden of toerusten. Daarom is ook deze zalfolie noodzakelijk, zodat we wat we ontvangen hebben ook door zouden geven, zodat de zegen van God door blijft stromen en niet stopt bij ons. En dan hebben we het reukwerk nog. En het reukwerk wordt in de Bijbel zelf al verbonden met gebed. In Openbaring lezen we dat onze gebeden als geurig wierook voor God opstijgen. Reukwerk wordt verbonden met gebed in de Bijbel zelf. En ik wil daar ook nog een aantal dingen aan toevoegen, want ik denk dat het reukwerk ook verbonden is aan aanbidding, aan muziek, tongentaal en vervoering. Ik denk dat al deze dingen ons brengen voor Gods troon. Al deze dingen brengen ons in de aanwezigheid van God. Al deze dingen openen ons hart voor Gods aanwezigheid en zorgen ervoor dat onze gebeden, ons alles wat we ons bezighoudt, voor Gods aangezicht kan opgaan. En dit reukwerk zorgt er ook voor dat we God kunnen eren en aanbidden. Dat we een goede reuk voor hem laten opgaan in de hemel. Dat is ook heel belangrijk en noodzakelijk, denk ik. Want we zijn voor één ding geschapen en dat is in het bijzonder om God te aanbidden en te eren. We zullen uiteindelijk tot ons doel komen als we dat doen, als we God groot maken en eren. Daarom is het belangrijk om onze gebeden en onze aanbidding naar God op te kunnen zenden. En uit het reukwerk komen ook allerlei andere dingen weer voort. Want we lezen bijvoorbeeld dat het reukwerk in verband wordt gebracht ook weer met de visionaire gaven bijvoorbeeld. We lezen bijvoorbeeld dat Zacharias naast het reukwerkaltaar een engel ziet verschijnen in het heiligdom. Dus we zien dat reukwerk bijvoorbeeld ook weer visioenen voortbrengt. En het reukwerk brengt weer nieuwe zalvingen voort. Het reukwerk, het gebed zou je kunnen zeggen, of de aanbidding, is noodzakelijk om Gods zegen te laten komen in de gemeente. Om allerlei andere zalvingen van Gods geest mogelijk te maken. We hebben er nog twee te gaan. En dat zijn de twee voorwerpen, eigenlijk edelstenen, moet je zeggen. En deze edelstenen zijn verbonden met leiderschapskwaliteiten. Er staat namelijk in de Bijbel dat deze edelstenen gegeven werden door de leiders van het volk. Deze werden bijgedragen in het tabernakel door de leiders van het volk. En dat is niet voor niets. Want ik wil beginnen met de Shoham-stenen of de onyxstenen. Die zaten op de schouders van de hoge priester. En ik wil deze verbinden met de oudsten, de ouderlingen of oudsten van de gemeente. Waarom? Omdat de schouders hebben te maken met de heerschappij. We horen bijvoorbeeld de belangrijke profetie uit Jesaja over de komst van Yeshua. En er staat, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. De heerschappij heeft met de schouders te maken. En daarom worden die onyxstenen, of die Shoham-stenen, die worden op de schouders gedragen. Dat laat zien dat het om leiderschap of heerschappij voeren gaat. De Shoham-stenen, dat zijn volgens mij de oudsten in de plaatselijke gemeente. Degene die in de plaatselijke gemeente de leiderschapsfuncties vervullen. En ook zij zijn noodzakelijk om een gemeente goed te laten werken. Er is een centraal gezag nodig, wat beslissingen neemt, wat ook knopen doorhakt als er is oneenigheid of narigheid is in de gemeente. En er is leiderschap in de gemeente nodig om vergeving uit te spreken. Vergeving namens de gemeenschap, of vergeving over mensen die dat vragen. Ja, er staat in het Nieuw Testament dat we elkaar moeten vergeven. Yeshua heeft tegen zijn apostelen gezegd, toen hij naar de hemel ging, ieder die jullie vergeven zal vergeven zijn, en ieder die jullie niet vergeven, die zal niet vergeven zijn in de hemel. Dus deze autoriteit heeft Yeshua ons gegeven. En ik denk in het bijzonder aan de oudsten. De oudsten kunnen dingen vergeven als mensen hun schuld belijden, kunnen oudsten vergeving uitspreken in de naam van Yeshua. Zo lezen we dat bijvoorbeeld ook over de ziekenzalving in Jacobus 5. Er staat, als iemand ziek is onder u, dan moet hij de oudste bij zich roepen. Dan moet hij zijn schuld belijden en dan zullen de oudsten zullen hem zalven met olie en diegene zal genezen. Deze oudsten zijn ook nodig om geestelijke autoriteit uit te oefenen namens de plaatselijke gemeente. Geestelijke autoriteit in de hemelse rechtbanken. Ik kan daar nog heel veel over vertellen, ga ik vanmorgen niet uitgebreid doen. Maar de hemel werkt met een soort rechtssysteem. En de oudsten van de gemeente kunnen namens de gemeente daar autoriteit uitoefenen. Betekent dat oudsten in de gemeente nooit zomaar door mensen aangesteld mogen worden. Deze oudsten die moeten altijd door God zelf aangewezen worden. Ze moeten door de hemel op hun plek gezet zijn. En ze moeten door de hemel gesanctioneerd zijn. Anders hebben ze die autoriteit uit de hemel niet op hun schouders rusten. Heb je tenslotte nog de 12 vulstenen. Die zaten op de borst van de hoge priester. En deze 12 vulstenen, die worden verbonden in Openbaring met de 12 apostelen. We lezen het in het Nieuwe Jeruzalem. In het Nieuwe Jeruzalem heeft de stad 12 fundamenten. Dat zijn de 12 vulstenen uit die borsttas van de hoge priester. Die 12 verschillende edelstenen vormen de fundamenten van de poorten van de stad. En op die fundamenten staan de namen van de 12 apostelen geschreven. En dat is niet voor niets, want deze 12 vulstenen moeten volgens mij verbonden worden met de bediening van apostel. En ook apostelen zijn noodzakelijk. Apostelen zijn noodzakelijk. Zult u misschien zeggen, ja, er waren 12 apostelen toch, meer niet. Daarmee hield het wel zo'n beetje op, dat waren de apostelen. Nou, ik ben van andere mening. We lezen bijvoorbeeld dat Paulus de 13e apostel genoemd wordt. Paulus was ook een apostel. En we lezen dat God in de gemeente, sommigen tot leraars, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders, sommigen evangelist had ik al genoemd. Ja, profeet en anderen tot apostelen aanstelt. Dus er kunnen meerdere apostelen zijn. En God stelt in iedere tijd weer nieuwe apostelen aan. En ik denk, om het verschil tussen oudste en apostel duidelijk te maken, ik denk dat apostelen een regionale functie vervullen. Waar de oudste de plaatselijke gemeente leiden, hebben apostelen een regionale functie. De 12 apostelen waren bijvoorbeeld over de 12 stammen van Israël gesteld. Ze hadden iedere stam onder hun beheer. Yeshua heeft namelijk tegen hen een belofte gedaan. Hij zei, Jullie zullen, als ik terugkom, op 12 tronen zitten en de 12 stammen van Israël oordelen. Daarmee zei hij dat iedere apostel over een bepaalde stam van Israël gesteld was. Ze hadden allemaal een stam van Israël onder hun beheer. Maar goed, de wereld is breder dan Israël alleen. Dus voor de volken zijn er ook apostelen aangesteld. Apostelen voor andere volken, regio's en gebieden. En deze apostelen vervullen eigenlijk dezelfde functie als oudsten, alleen dan voor een regio. Zij kunnen bijvoorbeeld geestelijke autoriteit in de hemel uitoefenen, om een geestelijke doorbraak te forceren in een regio of gebied. Of om vergeving uit te spreken voor in grotere zaken. Of om gezag uit te oefenen, als er bijvoorbeeld oneenigheid is tussen 2 of 3 gemeentes. Ja, deze apostelen die vervullen dus een rol in het grotere geheel. En het spreekt voor zich dat ook zij door de hemel aangesteld moeten zijn en op hun plek gezet moeten zijn. Ik denk dat de rol van apostel in het bijzonder ook vandaag heel erg noodzakelijk is. Als we zien hoe het geestelijk klimaat in Nederland, in Europa en eigenlijk op heel veel plekken op de wereld is op dit moment, dan denk ik dat er hard apostelen nodig zijn. Apostelen die een doorbraak geven in het geestelijk klimaat wat heerst. Want we lopen continu tegen allerlei dingen aan die breder zijn dan de plaatselijke gemeente alleen. Grote geestelijke muren die veel breder zijn dan dat. En apostelen kunnen daarin helpen om een doorbraak te krijgen. Nou hebben we al die verschillende geestesgaven gezien. En ze zijn allemaal noodzakelijk om Gods gebouw te laten verrijzen. Pas als we allemaal samenwerken, kan God met zijn volle glorie in ons midden verschijnen en wonen. Dan is zijn woning volledig gebouwd. Dan kan hij op een glorieuze manier verschijnen. En toch zou ik u willen vragen om u niet blind te staren op 1 of meerdere van die gaven. Want deze gaven zijn uiteindelijk middelen. Middelen om een tabernakel te bouwen waarin God kan verschijnen. Als u bij iemand op bezoek gaat, dan is het, als het goed is, de bewoner belangrijk dan de woning zelf, toch? U gaat niet vandaar weg en dan zegt u, oh, wat een mooie schilderijen waren dat. En wat een heerlijke ramen zitten daarin. En oh, wat een mooie tafel, wat een lekker eten. Nou, het was weer geweldig. Nee, als het goed is, heeft u ook wat te zeggen over de bewoner die u hebt gesproken. En waarmee u ja, iets heeft gedaan. Ja, dat is belangrijker, denk ik. En zo is het met de tabernakel van God ook. We kunnen wel opscheppen over alle geestelijke gaven die er in onze gemeente of ergens elders zijn. Maar het gaat uiteindelijk om de bewoner zelf. En dat is niemand anders dan God zelf. Het gaat om hem en de ontmoeting met hem. Het gesprek met hem. En dat hij verschijnt in ons midden. Nee, daarom is het belangrijk om je nooit te verheffen. Mocht je een gave van God ontvangen, en ik ben van mening dat we dat allemaal doen, dat we eigenlijk allemaal een geestesgave kunnen ontvangen van God, ja, dan is het belangrijk dat we daar niet over gaan opscheppen. Dat we onszelf dan belangrijker of mooier vinden dan een ander. Want het is toch genade dat we deze gaven ontvangen. En we zijn allemaal even hard nodig. Of je nou goud of zilver bijdraagt, of je nou hout of roodgeverfde ramshuiden bijdraagt, het is allemaal even noodzakelijk om Gods woning te bouwen. En dan wil ik het voor nu hierbij laten.